Namens de kerkraad deel ik u mee dat aanstaande dinsdagavond de kerkraad hoopt te vergaderen. En zij die de kerkraad wensen te bezoeken kunnen dat doen na 8:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 30e psalm het 1e en het 3e vers. Lezing is uit de tweede brief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. 2 Petrus 1, vers 1 tot en met 11. En na de schriftlezing zingen wij het 13e vers van Psalm 35. Psalm 35, vers 13, het laatste vers. Twee Petrus 1, Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis en bij de kennis matigheid en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid. En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Onze tekst voor vanavond is eigenlijk dezelfde tekst als vorige week zondagavond. We zijn toen begonnen, moet ik zeggen, met een poging om te verstaan wat de Heere ons zegt in Matteüs 13 vers 8 en vers 23 in laatste deel van de gelijkenis van de zaaier, waar hij spreekt over degenen die in de goede aarde bezaaid zijn. En toen hebben we eigenlijk maar één aspect van die vierde categorie hoorders van het evangelie gezien. We hebben alleen maar gezien toen dat deze mensen die vrucht dragen, dat doen omdat het zaad valt in een goede aarde. En die goede aarde is een eerlijk en goed hart. En we hebben gezien hoe een mens daaraan komt. Dat heeft hij van zichzelf niet. Dat heeft hij alleen door een bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest. Alleen zo kunnen we een eerlijk en goed hart hebben en kunnen we goede aarde zijn. Vanavond willen wij met elkaar opnieuw deze twee teksten gaan lezen, de gelijkenis en de verklaring van de Heere Jezus van die gelijkenis. En dan willen we dat benaderen vanavond van een andere kant. Ik lees u nog een keer Matteüs 13 vers 8. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het een 100, het ander 60 en het ander 30-voud. En dan ook de verklaring in vers 23. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat. Die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Laten wij over de bediening van het woord des Heren allereerst God zegen bidden. Heren, we zijn andermaal in uw huis gekomen om met elkaar opnieuw uw woord ter hand te nemen en te horen wat gij daarin zegt. Wij zeggen u dank dat u ons deze tweede gelegenheid geeft om met elkaar naar uw woord te luisteren en om op deze wijze ons te laten onderwijzen, want heren, het is een groot voorrecht dat we hier mogen zijn. Er zijn er zoveel in deze wereld die van uw woord niet weten, die onbekend zijn met de woorden van het eeuwige leven, die nog voortleven in de blindheid en de duisternis van hun heidens bijgeloof, of die tevreden zijn met geen geloof, met ongeloof. Er zijn er ook die gevangen zitten in allerlei vormen van christelijk bijgeloof, hoewel we dat bijgeloof natuurlijk eigenlijk niet christelijk kunnen noemen, maar die in een valse godsdienst zijn terechtgekomen en daarin gevangen worden gehouden. Heren, en ons geeft u nog het voorrecht dat we mogen horen de woorden die gij geopenbaard hebt. O, laat het inderdaad zijn, heren, dat zo zijn dat de verkondiging van uw woord zuiver is in ons midden. En dat het naar de mening van uw geest mag zijn. En bewaar er ons voor, heren, dat we ons zouden verheffen. En dat wij onszelf zouden gaan prijzen. Omdat wij nog de woorden, de zuivere woorden van het evangelie bezitten. En die zoeken te verstaan en die zoeken te prediken en die zoeken te handhaven. Dat is roeping, dat is eis, maar dat geeft ons nog geen reden om onszelf op de borst te slaan en te verheffen boven anderen die gevallen zijn in de strikken van de vorst der duisternis en die zich hebben laten verleiden om een ander evangelie aan te hangen. En heren, wij moeten ook elke keer weer opnieuw getrouw gemaakt worden. En als gij ons in deze dingen ook niet getrouw maakt en getrouw houdt, dan zijn wij ook spoedig van het spoor af. En dan dwalen wij ook spoedig op dwaalwegen die van u afvoeren en waarop de ziel tenslotte en zijn eeuwige ondergang tegemoet gaat. Daarom, heren, wij bidden van u om die getrouwmakende genade en om liefde tot uw woord en tot uw waarheid en om de hartelijke begeerte in onze ziel om op de rechte wijze onderwezen te worden in de geheimen van uw woord en van uw getuigenis. Heren, als wij dan zo rijk bevoorrecht zijn dat we hier vanavond weer mogen samenkomen om de woorden der zaligheid te vernemen, dan willen wij u bidden of gij dan ook gedenken wilt aan die velen die hiervan verstoken zijn. Aan die velen die onbekend zijn met de wegen Gods. En met de werken des Heren, aan die velen die niet hebben gehoord van die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. En zo zal van hem hebben gehoord, dan nog nooit begrepen hebben dat hij inderdaad de enige zaligmaker is. O Heren, wilt gij uw geest doen werken in het midden van een wereld die in het boze ligt. In het midden van een wereld die verblind is. Door valse godsdienst en door ongeloof. O Heere, wij smeken u, laat uw geest vaardig worden. En laat hij krachtig werken. En laat zijn werk gezien worden in de bekering van velen die nu nog wandelen op de brede weg die naar het verderf voert. Trek gij er velen, o Heere, door uw woord en geest tot u en tot uw zalige dienst. En gebruik daartoe de verkondiging van uw woord in de dienst der zending en in de verkondiging van dat evangelie onder uw oude bondsvolk Israël en ook in alle arbeid der evangelisatie. O Heere, laten die werkers in dat werk toch getrouw bevonden mogen worden. Maar wilt gij hen ook op hun eenzame posten en in hun strijd bemoedigen, doordat gij ook hen iets laat zien van uw zegen op hun arbeid. Dat ze het mogen zien, Heere, dat hun arbeid niet te vergeefs is. En inderdaad, die arbeid zal naar uw belofte niet te vergeefs zijn. Maar uw dienstknechten hebben er ook behoefte aan bij tijden, Heere, om er iets van te zien dat gij hun arbeid nog gebruiken wilt en dat gij nog zondaren toebrengt en dat gij nog mensen doet geboren worden in Sion. O Heere, wij smeken u, laat dat werk dat gij, o Heere Jezus Christus, ter hand genomen hebt, dan ook voort mogen gaan in onze tijd. Er zijn veel dingen, als wij die zien en als wij daarop zien, dan zou ons hart vervuld kunnen worden met vrees en verschrikking. Er zijn veel dingen, Heere, waarvan wij moeten zeggen dat daar de machten van het ongeloof en de machten van de vijandschap tegen u in geopenbaard worden. Satan is sterk en hij heeft vele gewillige dienaren, niet alleen in het onzichtbare rijk van de geesten, maar ook in het zichtbare rijk van de kinderen der mensen. Er zijn er velen die hem gewillig dienen en gehoorzamen en die zich laten gebruiken om God te lasteren en Gods werk te verbreken en Gods kerk te vernietigen en Gods woord te ontkrachten. Heere, wilt gij aan zijn werk, aan het werk van de vorst der duisternis en zijn trawanten een halt toeroepen? En wilt gij die boze listen en die snode plannen te stoppen en keren, opdat uw grote naam geopenbaard mag worden in het midden van een gevallen menselijk geslacht, en opdat uw daden gezien mogen worden daarin dat het rijk van de boze wordt verbroken? Heere, gij hebt toch de belofte gekregen van uw vader: eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de volkeren tot aan de einden der aarde tot uw bezitting. Heere, die belofte hebt u ontvangen. Wilt gij door uw krachtig werk en door de arbeid van uw geest, door dat onwederstandelijk werk van uw geest, die belofte dan ook vervullen? En wilt gij zo uw naam heerlijk doen zijn? Wij bidden u dat gij dan ook in ons midden wilt werken. Want Heere, wij hebben het ook nodig om onder de bearbeiding van uw heilige geest te staan. In de preekstoel en in de bank kunnen wij dat werk van de geest niet missen. O Heere, denk dan aan ons in genade. En geef dat onder de prediking van uw woord. Hij die predikt en wij die luisteren, het mogen ondervinden dat u in ons midden zijt. Laat u zelf niet onbetuigd, Heere. Geef dat we de schriften recht mogen verstaan en verkondigen mogen. Maar geef dat we het ook in ons eigen leven op de rechte wijze mogen toepassen. Opdat we niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord mogen zijn. Opdat we er zo ook vrucht van mogen hebben in ons eigen leven. Heere, schenk ons dat. Het is meer dan we verdienen. Ja, zeker, het is meer dan we verdienen. Want wij verdienen dood en verderf. En als wij bidden om zegen en genade en leven, Heere, dan zijn dat zeker dingen die wij niet waardig zijn. Maar schenk gij ze ons, nochtans, uit de volheid van de verdiensten van de Heere Jezus Christus, en wil ons om zijnentwil een God van genade en van menigvuldige verlossing zijn. Doe dan genadig verzoening over onze zonden en scheld ons kwijt al onze ongerechtigheden en overtredingen. En wilt u ons leren om te pleiten op dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Want in hem hebt gij een welbehagen. In hem neemt gij ook zondaren in genade aan. En om de verdiensten van uw Zoon kunt u ook horen naar gebeden, hoewel ze opgezonden worden door onwaardigen. Naar gebeden, hoewel ze gesproken worden met zondige lippen. Naar gebeden, hoewel ze toch voortkomen uit een hart dat niet recht is voor u. O Heere, er is aan onze kant zoveel gebrek en tekort. En als het dan van ons moest komen, Heere, wat zou er van ons kunnen komen? Daar zou geen goed gebed, daar zou geen goede prediking, daar zou geen waarachtig geloof, er zou niets uit ons kunnen voortkomen. Als we onze eigen zaligmakers moesten zijn, al was het maar voor een klein, gering gedeelte, Heren, dan was het voor altijd verloren, want we zijn gans en al onbekwaam. We zijn al ongeschikt om iets te doen dat u behaagt, iets te doen dat enige bijdrage kan leveren aan de komst van uw rijk in onze harten. Heer, als het van ons zou moeten afhangen, al was het maar voor een gedeelte, voor een nietig, gering gedeelte, dan zouden we alle moeten omkomen, maar het hangt niet van de mens af. Er is een volkomen zaligmaker, daar is de Heer Jezus Christus en hij heeft een volkomen werk gedaan en zijn offerande was een volkomen offerande en hij kan nu in der eeuwigheid volmaken allen die door hem tot God gaan. O, laat dan om de verdiensten van Christus ons gebed toch aangenomen mogen worden en wilt gij toch op ons neerzien in ontferming en doe het ons dan aan niets ontbreken. Heere, schenk ons deze dingen met de wegneming van al onze zonden en ongerechtigheden en hoor ons uit genade. Amen. We zullen nu eerst met elkaar zingen uit de 101e psalm, de 2e, 3e en 4e vers, psalm 100. In het laatste deel van deze gelijkenis dan tekent de Heere Jezus ons degene die het woord horen en die het ook verstaan en die het ontvangen en die het bewaren en die vrucht dragen. Het zijn dus de luisteraars, de hoorders van het woord in wie leven het woord ook vrucht voortbrengt. Wat zijn dat voor hoorders, wat zijn dat voor luisteraars? Het zijn mensen die een nieuw hart hebben ontvangen. Een hart waar de Heilige Geest in werkzaam geweest is. Geen natuurlijke mensen meer. Het zijn mensen die een verlicht verstand hebben ontvangen. En die niet verduisterd zijn meer in hun verstand. Hoewel er nog heel wat duisternis overgebleven is. Maar toch, het licht heeft geschenen. God heeft gezegd, daar zij licht. En daar was licht. En toen zijn ze gaan zien. Toen zijn ze gaan zien met andere ogen en gaan verstaan met een ander verstand en met een ander onderscheidingsvermogen. En ze hebben geestelijke dingen geestelijk leren onderscheiden, althans in beginsel. En zo zijn het mensen met een eerlijk en goed hart en zo zijn het mensen die ook vrucht gaan dragen. Nu hebben we over dat vruchtdragen op zich nog hoegenaamd niets gezegd vorige week. En daarom, het is nodig dat we er nog op terugkomen. En dat we vanavond over dat vruchtdragen speciaal met elkaar gaan nadenken. Dat is de tweede les die we leren. De eerste is dat een bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest nodig is om ons in staat te stellen het woord te verstaan en te ontvangen. Maar de tweede les is dat het bewijs dat we goede aarde zijn ligt alleen in het feit dat we vrucht voortbrengen. Wat is het bewijs dat iemand goede aarde is? Waar is het bewijs dat iemand een eerlijk en goed hart heeft? Waar is het bewijs dat hij het woord verstaat en ontvangt en bewaart? Ligt dat bewijs in wat hij zegt in de eerste plaats? Nee, het bewijs ligt in de vrucht waarvan zo'n leven getuigt. Vrucht. Daar spreekt de Heere Jezus uitdrukkelijk van. Vrucht voortbrengen. We vinden dat in Matteüs 13 en dat wordt ook in Marcus 4 genoemd. En dat element vinden we ook in Lucas 8 terug. En in de gelijkenis spreekt de Heere Jezus over een variatie van vruchten. De een brengt voort 100-voudige, de ander 60-voudige en de derde 30-voudige vrucht. Maar er is vrucht. Dat is er niet. Bij degene die aan de weg bezaaid zijn. Helemaal niks. Dat is er ook niet bij degene die op steenachtige plaatsen bezaaid zijn. Al is daar aanvankelijk wel de belofte van vrucht. En al lijkt het erop dat er vrucht zal komen. Want dat plantje dat is toch maar ontkiemd. En dat begint toch te groeien. Vrucht is er ook niet bij degene die tussen de dorens bezaaid zijn. Al is daar ook de belofte van vrucht. Maar die belofte wordt nooit vervuld. En de verwachting komt nooit uit. Hoewel het plantje aanvankelijk groeit. Het wordt straks overgroeid door de dorens en de distels. En het verstikt. En van vrucht kun je niet spreken. Nee, de boer heeft geen oogst van datgene wat bij de weg bezaaid is, of datgene wat op de steenachtige plaatsen bezaaid is, of datgene wat tussen de dorens bezaaid is. Daar brengt hij geen oogst van in zijn schuur. Oogst is er alleen van datgene wat in de goede aarde gezaaid is. En dat is dan ook het unieke van de goede grond. Al die andere grond brengt geen vrucht voort, maar de goede grond, daar wordt vrucht gedragen in volstandigheid. Is dat dan zo nodig? Vrucht dragen. Ja, natuurlijk is dat nodig. Dat is in de natuur nodig. Een boer zaait toch niet. Als hij niet enige verwachting heeft dat hij oogsten zal. Er wordt toch gezaaid in hoop. Verwachtende dat na zoveel weken en maanden de oogst zal gerijpt zijn en dat de sikkel erin gezonden kan worden. Vruchten dragen is noodzakelijk, ook in de dienst des Heren, ook in het koninkrijk der hemelen. Vrucht is noodzakelijk. Als er geen vrucht is, wat dan? De Heer Jezus heeft dat en dan weet ik, dan spreekt hij in een zekere zin in een ander beeld, hoewel toch ook niet helemaal een ander beeld, hoewel dan spreekt hij niet over graan of over koren dat op de akker groeit, maar dan heeft hij het over bomen. Maar hij zegt in Matteüs 7 vers 19, en ieder boom die geen goede vrucht voortbrengt, wat gebeurt daarmee? Die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Vrucht dragen, is dat noodzakelijk? Ja, waarom? Wel, als er geen vrucht is, dan wordt de boom uitgehouwen en in het vuur geworpen. Dezelfde gedachte vinden we in de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, zegt de Heere, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ziet u hoe noodzakelijk vruchten zijn in het koninkrijk der hemelen? Als er geen vrucht is, dan komt er het vuur. Als we onvruchtbaar zijn en blijven, dan worden we uitgehouwen en in het vuur geworpen. En daarom vrucht dragen is noodzakelijk. Maar wat is dan vrucht? Wat moeten we daaronder verstaan? Wat bedoelt de Heere met het vrucht dragen? Wel, dat kun je vanuit de schrift op verschillende manieren beantwoorden. Vrucht. Vrucht op de prediking, vrucht op het woord, daar gaat het om. Want dat zaad dat gezaaid wordt, is het woord. Nou, wat is de vrucht van dat gezaaide woord? Paulus spreekt daarover en op deze manier kunnen we de vraag, wat is vrucht, beantwoorden. Paulus zegt tot de ouderlingen van Efeze, als hij van hen afscheid neemt, in Handelingen 20, dan vertelt hij hoe hij gearbeid heeft in Efeze en hoe hij het evangelie verkondigd heeft. En dan zegt hij dat hij betuigd heeft bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Daar was het waar Paulus voor werkte. Dat was het wat hij hen op het hart bond. De noodzakelijkheid van bekering tot God en van geloof in de Heer Jezus Christus. Wel, als dat er mag zijn, als vrucht op de prediking, dan is dat vrucht inderdaad, bekering tot God en geloof in de Heere Jezus Christus. Waar deze dingen gevonden worden, daar is het evangelie niet onvruchtbaar. Je kunt nog op een andere manier vanuit de schrift beantwoorden wat vrucht is. Ik denk aan een woord uit Galaten 5. Daar zegt de apostel in het 22e vers, nadat hij opgesomd heeft wat de vrucht van het vlees is. De vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. De christelijke deugden die het werk van de Heilige Geest in het hart zijn, waar de geest werkt. Door het woord, daar laat hij deze vrucht achter, waar het woord waarlijk ontkiemt, om zo te zeggen, en waar het woord wortel schiet, en waar het woord een plant wordt, en waar het woord vrucht gaat dragen, daar komt deze vrucht, de vrucht van liefde en blijdschap en vrede enzovoort. Op deze manier kun je zeggen wat vrucht is. Kan het nog met een ander woord van de apostel Paulus zeggen, uit Filippenzen 3 en vers 3, geeft de apostel ook een aantal vruchten. Want wij zijn de besnijdenis, zegt hij, de geestelijke besnijdenis. Wij, dat is de eerste vrucht, die God in de geest dienen. Dat is vrucht, God dienen in de geest. Tweede vrucht, in Christus Jezus roemen. Derde vrucht, en niet in het vlees betrouwen. Zo kun je ook over vrucht spreken. Zo spreekt de schrift over vrucht. Kunnen spreken met Hebreeën 12 over de heiligmaking als zijnde de vrucht van het woord. We kunnen met 1 Johannes 3 zeggen dat degene die de broeders lief heeft, vrucht draagt. En het is allemaal schriftuurlijk. Maar laat ik me vanavond tot een ander gedeelte van de schrift wenden als het gaat om antwoord op de vraag, wat is vrucht? Ik wil niet naar het onderwijs van de apostel Paulus, niet naar het onderwijs van de schrijver van de Hebreeënbrief, niet naar het onderwijs van Petrus of van wie dan ook, hoewel ze alle geïnspireerde bijbelschrijvers waren, maar we willen direct luisteren naar het woord van de hoogste profeet en leraar, de Heere Jezus Christus. En hij zegt wat vrucht is. Wat is dan vrucht volgens het getuigenis van Christus? Zalig zijn de armen van geest. Armoede van geest, dat is vrucht van het woord. Zalig zijn die treuren. Treuren is vrucht van het woord. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zachtmoedigheid is vrucht op het woord. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dat is ook vrucht. Zalig de barmhartigen. Barmhartigheid is weer een andere vrucht. Zalig de reinen van hart. Reinheid in het binnenste is een andere vrucht. Zalig de vreedzamen. Ziet u, zo spreekt de Heer Jezus over de vrucht. Hij noemt die de kenmerken van zijn volk. En in die kenmerken toont hij tegelijk dat er vrucht in hun leven is gekomen. Het woord heeft iets gedaan. Wat heeft het woord gedaan? Het woord heeft hen arm gemaakt. Het woord heeft hen verslagen van geest gemaakt. Het woord heeft hen zondaar voor God gemaakt. En toen zijn ze gaan treuren vanwege hun zonde. Toen is er droefheid naar God gekomen in hun leven. Het woord heeft in hun binnenste iets verwekt wat honger en dorst naar de gerechtigheid genoemd wordt. Ze zijn gaan verlangen naar een gerechtigheid die niet de hunne is. Die ook niet uit hen voortkomt. Maar die van een ander is die de Heere zelf geeft. Ze zijn mensen geworden die zachtmoedig zijn geworden en barmhartig en vreedzaam. Ze zijn mensen geworden door de krachtige werking van Gods geest met het woord. In wier leven een reinheid des harten is gekomen. Dat zijn de vruchten. Dat doet de Heere in het leven van zijn volk. Ja, dat doet de Heere. Ze dragen vruchten, ze dragen deze vruchten. Maar waar komt die vrucht dan vandaan? Is dat vrucht die op hun eigen akker groeit? Nee, want eerst is er dat bovennatuurlijke werk van God de Heilige Geest gedaan. Eerst is die akker klaargemaakt, want in het hart van een natuurlijke mens is nooit de vrucht van armoede van de geest. Integendeel, in het leven van de natuurlijke mens, in het onwedergeboren hart, daar is niet te treuren. Daar is niet de droefheid naar God, daar is geen honger en dorst naar gerechtigheid. Daar is zeker geen reinheid van hart, daar woont ook geen vreedzaamheid. En er woont geen barmhartigheid en geen zachtmoedigheid. Niets van die dingen. Waar komt die vrucht dan vandaan? Ach, die vrucht is uit hem gevonden. Mijn vrucht, uw vrucht is uit mij gevonden, zegt de Heere. Hij heeft het gewerkt, hij is er de werkmeester van. Hij heeft dat hart vernieuwd en hij heeft dat hart ontvankelijk gemaakt voor het woord. En toen heeft hij van moment tot moment, toen het woord in het leven gezaaid is, ook voor dat jonge plantje gezorgd. En hij heeft die vruchten doen rijpen. Het is alles zijn werk en het zijne alleen. Waarom gebeurt dat? Wel, dat gebeurt omdat de Heere zijn volk tot nieuwe mensen wil herscheppen. Wat heeft de Heere gedaan? Wat heeft de Heere van eeuwigheid gedaan? Ja, hij heeft zijn volk verkoren. Hij heeft zijn volk voorverordineerd. Ja, waartoe deed de Heere dat wel? Opdat ze dan de zaligheid zouden beërven. De Heere heeft zijn volk verkoren tot de zaligheid, opdat zij behouden zouden worden, opdat zij door Christus zouden worden gekocht en losgemaakt uit de banden van zonde en van dood, en opdat zij door het waarachtige geloof Christus zouden worden ingelijfd en zo eeuwig behouden worden. Dat is allemaal waar, dat is allemaal waar. De bedoeling Gods met het verkiezen van zijn volk was dat hij zijn volk tot de zaligheid zou leiden, door Christus en door het werk van de Heilige Geest. Maar toch, er is een tekst in Gods woord waar het toch nog een beetje anders gezegd wordt. Wat was het doel van de verkiezing? Waartoe heeft de Heere zijn volk verordineerd? Mag ik het u voorlezen uit Romeinen 8, vers 28 en 29? Want wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk, degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Opdat ze zalig zouden worden, ja dat ook. Maar er staat wat anders in Romeinen 8 vers 29. Hij heeft ze van tevoren verordineerd. Den beelden zijn soms gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Waartoe heeft de Heere zich een volk verkoren? Omdat hij een volk wilde hebben dat gelijkvormig zou zijn aan het beeld van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. In een volk in wie het beeld Gods hersteld zou worden. Een volk dat weer zou kunnen kennen de Heere in gerechtigheid en in waarheid. Een volk dat zou bezitten ware gerechtigheid en ware heiligheid. En om zo'n volk niet alleen te maken, maar ook te onderhouden, werkt de Heere zelf die vrucht in hun leven. Het is niet dat plantje dat krampachtig zijn best doet en naar allerlei commando's en bevelen moet luisteren om tenslotte in allerlei inspanningen een beetje vruchten voor te brengen. Nee, het is de Heere zelf die zijn eeuwig voornemen uitvoert die hij tevoren verordineerd heeft. Die heeft hij verordineerd opdat ze den beelden van zijn zoon gelijkvormig zouden worden. Daarom zorgt hij ervoor dat hun vrucht uit hem gevonden is. En daarom kan er ook staan in de verklaring, met name in Lucas, Jezus' verklaring van de gelijkenis van de zaaier in Lucas, dat zij vrucht dragen in volstandigheid. Ondanks de weersgesteldheid die bij tijden zo is dat het plantje dreigt te vernietigd te worden. Ondanks de droogte die er komt. Ondanks de stormen die er waaien. Hij zorgt ervoor dat het toch niet mislukken kan. Want hij staat voor zijn eigen werk in. En het zal vrucht dragen in volstandigheid. Want hij heeft zich dat voorgenomen dat het beeld van zijn zoon in zijn volk zal zichtbaar worden. En omdat het beeld van zijn zoon is, daarom wil hij in het leven van zijn volk dat beeld ook terugzien. En daarom werkt hij eraan dat de vrucht des geestes zichtbaar wordt. Daarom werkt hij eraan dat er komt vrede en eensgezindheid en vreedzaamheid en barmhartigheid en zachtmoedigheid en met name de vrucht van de reinheid des harten. Het beeld Gods, dat komt terug. Dat was verloren, weet u. Dat is in de val in het paradijs verloren gegaan. De mens heeft geluisterd naar de stem van de vorst der duisternis en zo heeft hij zichzelf onder de macht van Satan geplaatst. En toen hij dat eenmaal gedaan had, en toen heeft hij ook begeerte gekregen naar het kwade. Toen Eva naar die boom zag, zag ze dat die boom verstandig was. Begeerlijk was om verstandig te maken. Toen begon de zonde aanlokkelijk te worden. Dat is altijd zo als we ons onder de macht van de vorst der duisternis stellen, dan zal de vorst der duisternis de zonde aantrekkelijk maken. En dat is het grote probleem met mensen die de roep tot bekering horen, maar die er eigenlijk niet van willen weten. Waarom niet? Omdat ze de zonde te aantrekkelijk vinden, want ze staan altijd nog onder die heerschappij van de vorst der duisternis. Zo is het beeld Gods verloren gegaan. De mens maakte zich een dienaar van Satan. De mens vond de zonde aantrekkelijk. De mens ging toen, en dat is de derde stap, de mens ging toen de wet des Heren minachten. Het gebod des Heren ging hij overtreden. Dat ging hij licht achten. Alsof het niet zo belangrijk was wat God gezegd had. Toen Eva zag dat die boom begeerlijk was om verstandig te maken, toen heeft ze het gebod des Heren opzij gezet. En zo deed Adam, en zo doet elke zondaar. En het gevolg daarvan is dat als er dan gegeten wordt, dan raakt de mens zijn innerlijke reinheid kwijt. Dan ziet u het in Genesis 3, dan wordt hij een opgejaagde zondaar, dan spreekt zijn geweten, dan ontdekken ze dat ze naakt zijn, wat ze van tevoren ook waren, maar toen deerde het hen niet. En hun geweten sprak niet, maar nu spreekt hun geweten. En als God komt, dan vluchten ze weg, want ze zijn van de Heere vervreemd. Daar hebt u tegelijk de gevolgen van de zonde. Beeld Gods is verloren. De mens is een dienaar van Satan. De mens is een dienaar van de zonde. De mens is een overtreder van de wet. De mens is vervreemd van God en zijn maker. De mens is zijn innerlijke zuiverheid en reinheid kwijt. Maar, en dat heeft de Heere ondernomen te doen. En dat doet hij in het leven van al zijn kinderen. In beginsel begint hij er direct mee in het uur van de wedergeboorte. En hij gaat ermee voort. Ik weet wel, de volmaaktheid wordt hier niet bereikt, maar het werk gaat toch door. In volstandigheid. Het beeld Gods komt terug. Ze worden gelijkvormig gemaakt naar het beeld van de Zoon van God. En de Heere gaat die van hem vervreemde zondaar opzoeken. De Heere gaat in het hart van die vervreemde zondaar werken. De Heere gaat hem onder zijn geboden brengen. De Heere gaat hem van de zonde losmaken. De Heere gaat hem de zonde doen mijden en vlieden. De Heere gaat hem ook onder de heerschappij van de vorst der duisternis vandaan halen. En zo wordt dat beeld hersteld. Zo komt er die honger en dorst naar gerechtigheid. Zo komt er die barmhartigheid. Zo komt er de zachtmoedigheid. Zo komt er de vrucht waarin God verheerlijk wordt. Is dat dan bij allemaal hetzelfde? Is dat dan bij allemaal in dezelfde mate en hoeveelheid? Ach, er is verschil. De Heer Jezus spreekt in de gelijkenis over vrucht, 100-voudige vrucht en over 60-voudige vrucht en over 30-voudige vrucht. Daar heb je het onderscheid. De een is niet zo vruchtbaar als de ander. Zelfde onderscheiding vinden wij bijvoorbeeld in de eerste brief van Johannes. Die spreekt over jongelingen, over kinderkens, jongelingen en vaders. Waar hij ook wijst op verschil in kennis, gradatie in inzicht en ook in vrucht dragen. En zo is het in het leven. Dat bewijst de praktijk. Er zijn er die dieper ingeleid worden in de heilgeheimen Gods. Er zijn er die verder komen op de weg des levens. Er zijn er die een klaarder inzicht krijgen in de mysterieën van Gods geheimen en Gods verlossingswerk. Er zijn er die niet zo ver komen. Er zijn er die achteraan gaan. Er zijn er die, laat ik maar zo zeggen met de woorden van Psalm 119, volvaardig het pad van Gods geboden lopen. Maar er zijn er ook die als een Mefiboset kreupel blijven aan beide voeten. En die altijd met behulp van krukken op de weg des levens moeten gaan. Zo is er onderscheid. Onderscheid in kennis en inzicht enzovoort. Waar komt dat vandaan? Ach, daar zijn verschillende oorzaken voor. Hoe komt het dat de 100-voud, de ander 60 en de 30-voud voortbrengt? Daar zijn verschillende oorzaken voor. De eerste die ik zou willen noemen, en ik geloof dat dat ook de eerste is die we moeten noemen, is dat God ook in dit opzicht soeverein is. Ook in dit opzicht. Niet alleen aan wie hij genade schenkt, maar ook hoeveel genade hij schenkt. Ook daarin is de Heere soeverein. En hij geeft in verschillende maten. Hij geeft verscheidenheid van gaven. Hij is vrij om te geven aan wie hij wil en vrij om te geven hoeveel hij wil. Zoals er in het natuurlijke leven rijken en armen zijn en ze toch alle mensen zijn, zo zijn er ook in het Koninkrijk der Hemelen een verschil tussen rijken en armen, hoewel ze toch beide kinderen God zijn. De Heere is daar vrij in. Een ander element dat een belangrijke rol kan spelen in het verschil dat er is tussen de een en de ander van Gods kinderen, kan liggen in hun karakter. Je vindt dat in de schrift terug, nietwaar? Je vindt in de schrift mensen die ver komen in de kennis van de Heere Jezus Christus. Niet zo ver als ze zouden begeren, want er is altijd nieuws te leren. Er zijn altijd nieuwe onderwijzingen nodig. Maar er is toch onderscheid. Er zijn er ook die inderdaad zeer neerslachtig zijn. En die in hun neerslachtigheid vaak zichzelf in de weg kunnen staan. Er is een man met de naam Heman, de dichter van de 88ste psalm, die van zichzelf zegt dat hij van der jeugd aan bedrukt en doodbrakende is geweest. En dat hij altijd door twijfelmoedig is geweest en Gods vervaarnissen gedragen heeft. Wel, met zo'n karakter, met zo'n instelling, is het inderdaad te verwachten dat de mens als het ware met krukken door het leven gaat. Moeten we dan de anderen benijden? moeten we dan degene die verder komen en verder zien en dieper inleven benijden, omdat zij een ander karakter hebben? Oh nee, want ook in die diepte en ook in die benauwdheid en ook in die zwaarmoedigheid kan de Heere zichzelf verheerlijken. Het gaat er toch maar om dat Hij verheerlijkt wordt. En het is niet in de eerste plaats, en daar spreekt de Heere Jezus ook met geen woord over, noodzakelijk dat we allemaal mensen zijn die honderdvoudige vrucht dragen. Dertigvoud is ook tot verheerlijking, God. Dertigvoud is ook verheerlijkend voor de Heere, want dat is ook zijn werk. Hij weet wat maaksel we zijn. Hij kent ons, ook in ons karakter en ook in wat hij zelf gemaakt heeft in ons leven. Hij kent ook de nood, hij kent ook de bestrijding, hij kent ook de aanvechting en de twijfelmoedigheid. Een derde oorzaak. Niet alleen Gods soevereiniteit en karakter aanleg, maar ook de mens. Zelf kan er oorzaak van zijn. En dan bedoel ik niet in zijn karakter aanleg. Maar dan bedoel ik het op een andere manier. Namelijk, wat doet hij ervoor? Is hij waarlijk ijverig in het zoeken van de Heere? Of neemt hij met weinig genoegen? Is hij tevreden als hij maar een klein beetje van de onderwijzingen des geestes ontvangt? Benaarstigt hij zich om zijn roeping en verkiezing vast te maken, of legt hij deze apostolische vermaning naast zich neer? Ik heb u gelezen uit de tweede Petrusbrief, uit het eerste hoofdstuk. Petrus spreekt ook over vrucht, over christelijke deugden. Hij heeft het over kennis en matigheid en leidzaamheid en godzaligheid en broederlijke liefde en liefde jegens allen. En dan zegt hij dit. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, dan zullen ze u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van de Heere Jezus Christus. Als daardoor genade veel van deze vrucht mag zijn, dan zal het vrucht dragen ook in de kennis van de Heere Jezus Christus. En omdat dat zo is, daarom, zegt de apostel, benaarstigt u uw roeping en verkiezing vast te maken. Benaarstigt u, wees dan ijverig. Want als we onze roeping en verkiezing mogen vastmaken, dan zullen we nimmer meer struikelen. En dan geeft de apostel nog een nieuwe belofte. Dan zal ons ook rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het koninkrijk, in het eeuwig koninkrijk van onze Heere Jezus Christus, de Heere en Zaligmaker. Nee, dan mag Gods kind niet tevreden zijn met weinig. Al is weinig ook veel, als het beleefd wordt als onverdiend genadegeschenk. Dan is het minste blijk van de Heere groot, en er is het minste blijk van Gods goede tierenheid veel, want het is onverdiend. Maar de Heere heeft meer om te geven dan alleen maar enkele genade blijken. De Heere heeft meer, de Heere heeft een overvloed om te geven. En Gods volk wordt ertoe opgeroepen, hier en op zoveel andere plaatsen in de schrift, om zichzelf te benaastigen, om veel van de Heere te vragen, om veel die bediening des geestes te smeken, om veel van de werkingen des geestes te ondervinden, opdat er veel vrucht mag zijn. Daar is de Heere in verheerlijkt. Zo zegt de Heere Jezus, hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat ge veel vrucht draagt. Maar naar het beloftewoord van de apostel mag het ook zo gesteld worden, daar is de zondaar goed mee. Want dan zal hij nimmer meer struikelen en dan wordt hem ook rijkelijk toegevoegd de ingang tot het koninkrijk van de Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. En daarom, het mag ook vandaag, het moet ook vandaag verkondigd worden, in een tijd waarin we klagen over algemeen verval en duisternis. In een tijd waarin het werk van Gods geest misschien zo weinig gezien wordt en waarvan doorbrekend werk van Gods geest weinig of geen niks te bespeuren is. Hoe komt het? Is het alleen maar Gods soevereiniteit? Is het alleen maar karakteraanleg? Nee, het is ook omdat er te weinig verstaan wordt. Benastigt u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Omdat te weinig de dienst des Heren aanlokkelijk en aantrekkelijk is. Omdat te weinig verstaan wordt indien deze dingen bij u zijn. En in u overvloedig zijn. Ze zullen u niet ledig en onvruchtbaar laten in de kennis van de Heer Jezus Christus. Zijn we niet met weinig tevreden? Blijven we niet in de kindergeboorte staan? Dat is niet schriftuurlijk, gemeente. De Heer houdt het zijn volk voor om altijd maar weer opnieuw bij hem aan te kloppen, want hij heeft er een lust in om het geroep van zijn volk te horen. Hij heeft er een lust in om te geven. Is die vrucht er? Die vrucht waar de Heer Jezus van spreekt. En dan gaat het niet over de vraag of het in uw leven 100-voud of 60-voud of 30-voud is. Want ondanks dat onderscheid, het was bij allemaal toch vrucht. Het was bij allemaal toch echte vrucht. Het was bij allemaal toch vrucht die het werk is van de Heilige Geest. Het was bij allemaal toch het resultaat van wat de Heere in hun leven gedaan heeft. Is die vrucht er? Wat kunt u nu zeggen? Mag u door genade nu zeggen, Heere, het is er niet in die mate als ik het zou wensen. Het is er niet in die hoeveelheid dat ik zou begeren. Maar toch, door uw goede tierenheid heb ik het geleerd wat het is om een arme te zijn van geest. Om arm gemaakt te zijn door het werk van uw geest. Zodat ik ook heb geleerd dat treuren, die droefheid vanwege mijn zonde, dat die smart vanwege mijn afwijkingen en mijn ongerechtigheid. Het is door uw geesteswerk dat ik geleerd heb als een arme en behoeftige tot de troon der genade te vluchten. Kunt u dat zeggen? Dat de Heere u de boosheid van uw hart heeft laten zien. En dat hij u een honger en een dorst gegeven hebt naar zijn gerechtigheid. Kunt u dat zeggen, dat er in uw leven dingen zijn die niet van Adam afkomstig zijn, maar van de Heere? Kunt u dat in goed geweten en met een eerlijk hart zeggen tegen de Heere, Heere, wat hier groeit, dat is niet de vrucht van mijn eigen akker. Dat is niet de vrucht van het feit dat ik een nakomeling van Adam ben, maar dat is het resultaat van het werk van uw dierbare Heilige Geest. Dat moet kunnen. Dat moet kunnen in het leven van alle die de Heere vrezen. Als die bij het licht van Gods woord met een eerlijk hart hun leven nagaan, dan komen ze zonde tegen. Dan komen ze ongerechtigheid tegen, dan komen ze boosheid tegen, maar dan kan het niet anders. Als het waar werk des geestes in hun leven is, dan komen ze ook iets tegen wat de Heere gewerkt heeft en wat niet van Adam afkomstig is. En als het zo niet is, hebben u geen grond om te geloven dat u bij Gods volk hoort. Want de enige grond en het enige bewijs om te geloven dat we goede aarde zijn, is de vrucht. Dat is het enige bewijs. Dat zit er niet in wat we zeggen. Dat zit er niet in wat we doen in de eerste plaats. Uitwendig en vormelijk in de betrachting van onze deugden en christelijke plichten. Dat zit hem in de vrucht. In dat gebroken hart. In die honger en dorst naar gerechtigheid. Dat zit hem in de vrucht ook van dat reine hart. Waar de Heere zelf dat nieuwe beginsel ingelegd heeft. Dan heeft de Heere toch een breuk geslagen tussen ons en tussen de zonde. Dan heeft hij toch een breuk geslagen tussen ons en datgene wat we vroeger zo van harte en zo gaarne deden. Dan is er een kloof gekomen tussen ons hart en de dienst der wereld. En dan hebben we het leren zeggen met al Gods kinderen uit vroeger en later tijd. Met Mozes dat ze de versmaadheid van Christus grotere rijkdom achten dan de schatten van Egypte. Dan is er toch een band gekomen aan de Heere en aan de dienst des Heeren en aan het woord des Heeren en aan de geboden en de inzettingen des Heeren. Dan is er liefde gekomen tot de dag des Heeren en tot het volk des Heeren. En we begeren daarbij te horen. Waarom? Niet alleen maar om daar beter van te worden, niet alleen maar om zalig te worden, maar ten diepste omdat de liefde Gods in het hart is uitgestort. Ten diepste omdat de Heere zich geopenbaard heeft en de Heere door zijn geest begonnen is. En omdat de Heere begonnen is, daarom komt daar die breuk met de zonde. En als de Heere de breuk slaat tussen de ziel en de zonde, dan legt hij de verbinding tussen de ziel en zichzelf. En dan krijgt de ziel lust tot gerechtigheid. Dat is die honger en die dorst tot gerechtigheid. Dan krijgt hij lust tot barmhartigheid. En vroeger kon hij zo onbarmhartig zijn. Dan krijgt hij lust tot vreedzaamheid. En vroeger, ach, toen leefde hij in oorlog. Dan krijgt hij lust om een rein hart te ontvangen. Om de Heere te dienen. In volmaaktheid de Heere te dienen. Dat wordt bij tijden het heimwee van zijn ziel. Dat is het enige bewijs, gemeente. Dat er een verandering in ons leven gekomen is. Dat er een vernieuwing in ons leven begonnen is. Is er geen vrucht? Als er geen vrucht is, dan is er ook geen zaligspreking. Als dat er niet is, reinheid des harten, armoede van geest. Als die dingen niet gevonden worden, dan spreekt de Heere niet zalig. Hij zegt, zalig zijn die armen van geest en die reinen van hart. Maar hij zegt dat niet van degene die daar geen kennis aan hebben. En als de Heere niet zalig spreekt, wat dan? Zegt de Heere dan niet? Nee, de Heere zegt altijd wat. De Heere spreekt over ons alle leven wat uit. Maar als het geen zalig spreking kan zijn, dan moet het een oordeelswoord zijn. Zoals ik het in het begin van de prediking zei, als er geen vrucht is, dan is er straks het vuur. Elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, die wordt uitgehaald en in het vuur geworpen. Dan zal de Heere toch een keer zeggen, waarom zou hij nog langer onnuttiglijk de aarde beslaan? En alle die in ons midden geen vruchtdragers zijn. U hoort het woord, u hoort het geregeld. Het woord, het evangeliezaad wordt gezaaid, maar tot nog toe is het in uw leven altijd of tussen de dorens gevallen, of op steenachtige plaatsen, of bij de weg. Maar vrucht is er tot nog toe niet. Alle die zo zijn. Ik weet niet hoe lang het nog zal duren. Ik weet niet hoe lange tijd we nog ontvangen. Maar zelfs al zou de Heer op de voorbeden van de tuinman vanavond nog zeggen, ik zal hem nog een jaar laten staan. Als het zo blijft, namelijk dat er toch in dat jaar opnieuw geen vruchten komen, dan komt het moment, dan komt onherroepelijk het moment, dat de boom van uw leven wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Want wie onnuttiglijk de aarde beslaat, kan niet eeuwiglijk op Gods langmoedigheid rekenen. Er komt een eind aan. De Heere heeft 120 jaar lang gewacht in de dagen van Noach, toen de ark toebereid werd, maar aan die jaren van wachten kwam een einde. En toen Noach en de zijnen de ark ingingen, toen het volk des Heren behoudenis ontving, toen braken de sluizen van de afgrond open en het water viel uit de hemel. En hij heeft ze allen verzwolgen in de golven van de watervloed. En zo zal het andermaal zijn. Zij het dan dat het oordeel op een andere wijze voltrokken wordt. Wie onnuttig de aarde beslaat en wie geen vruchten draagt, tot eer van de Heere, die wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. En daarom alle die onvruchtbaar, alle die onbekeerd zijn, alle die geen vernieuwing van het hart in beginsel hebben ontvangen, zoek toch nog zonder uitstel die genade van Gods geest, waardoor het anders zal worden in uw leven. Ik vroeg zo pas, is er die vrucht? Kunt u dat zeggen met een eerlijk geweten, Heere, dat is niet van mij. Dat wat ik hier in mijn leven vind, is niet vrucht van mijn werk. Vrucht van mijn inspanning. Vrucht
van wat ik voortgebracht heb. Dat is uw werk, o Heere. Ach, misschien zegt u, ik zie er zo weinig van. Ik zie, als er op aankomt, er bijna niets van. En als ik wat zie, dan zijn het, om het maar zo te noemen, negatieve vrucht. Droefheid, ja, daar ken ik wat van. Treuren, daar heb ik ook wat van geleerd. Honger, dorst, ja, daar ben ik ook geen vreemdeling van. Maar als het gaat om vrede en gerechtigheid en blijdschap en hoop en langmoedigheid en barmhartigheid en liefde, ach, dan zie ik er zo weinig van. Nee, ik kan niet zeggen dat ik nu enigszins verder ben in de kennis van de Heere Jezus Christus dan toen ik voor het eerst mijn nood en ellende leerde zien. Is dat zo? Moet u klagen over zo weinig vrucht? Moet u klagen over zo weinig vooruitgang? Toen de Heere pas begon, en zo is het altijd in het leven van zijn volk en kinderen, als de Heere behaagt om te werken in het leven van de zijne, dan komt er van meet af een begeerte, en dat is een sterke begeerte om die God te dienen. Om hem lief te hebben. Om voor hem te leven. Dan komt er een begeerte om alle zonden vaarwel te zeggen. Een begeerte om aller zonden vijand te zijn. En in alle gerechtigheid te wandelen. En dan zijn we ertoe geneigd. En al moet het ons offers kosten, we zijn bereid om al die offers te brengen. Maar, kijk, het is achterop en u ziet het. Dan komt er zo weinig van terecht. Dan zou je in het begin al die Baalspriesters wel willen uitroeien. En al die zonden wel willen vernietigen. Maar na een jaar of nog minder. In ieder geval langer dan een jaar. Dan kom je tot de ontdekking dat er nog zoveel van die zonden zijn overgebleven. Dan kom je tot de ontdekking dat de begeerte om God alleen te dienen nog steeds niet vervuld is. De begeerte om voor hem te leven nog steeds niet gerealiseerd is. Zoveel zwakheid, zoveel zonde bevinden we nog in ons. En we zijn nog niet verlost. Nog niet verlost. De verlossing is ons geen totaal vreemde zaak meer. Maar we zijn nog niet volkomen verlost. Daar is nog de macht van de zonde en het inwonend verderf. Daar is nog de macht van de vorst der duisternis die niet aflaat zijn pijlen te schieten en zijn verzoekingen te proberen en zijn aanvallen te wagen. Zijn we dan toch niets meer vernieuwd naar het beeld van Christus, de Zoon van God? Heeft het werk des Heren dan toch geen vrucht gedragen in ons leven? Is het dan toch allemaal te vergeefs? En dan zijn er van Gods kinderen die, als ze eerlijk zichzelf bezien, in het licht van Gods heilige wet moeten zeggen, ach, vrucht, vrucht in mijn leven. Als het daarop aankomt dat de Heere in veel vrucht dragen verheerlijk wordt, dan heeft hij van mij nog nooit de Heer ontvangen. Want het enige wat ik kan zeggen is, ik verfoei mij in stof en as. Is dat de taal van uw hart? Maar zeg ik, dan bent u nochtans, ondanks uw armoede, in goed gezelschap. Want zo sprak Job. En zo sprak Paulus. Waarvan ik de voornaamste ben, zei hij. En dat was niet voor zijn bekering, dat zei hij na zijn bekering. Dat zei hij na rijke bemoeienissen en rijke genade die hij ontvangen had. Waarvan ik de voornaamste ben van de zondaar. Dus dan bent u toch in goed gezelschap, al kunt u niet verder komen dan ik verfoei mij. Wie van Gods kinderen kan dan zeggen, ja zeker, al de geboden Gods heb ik onderhouden. Wie van Gods oprechte kinderen kan dan zeggen, ik ben overvloedig in goede werk. Wie kan er zeggen, mijn levensboom draagt veel vrucht. Iemand die dat durft zeggen, wordt door de Heer Jezus geclassificeerd bij de rijke jongeling en bij de fariseeën. Maar Gods kinderen moeten het zeggen, ik verfoei mij. En het lijkt alsof het nu nog erger met me is dan toen de Heere pas begon. Is er dan niets veranderd?
Is er dan niets veranderd? Hebt u wel eens van John Newton gehoord? Dat was een Engels predikant, maar voordat hij predikant werd, was hij kapitein op een schip. En dat schip vervoerde slaven uit Afrika. En hij leefde een goddeloos leven. Hij was een slavenhandelaar, maar hij was ook een vijand van God. En een vijand van zijn medemens. Maar Gods genade werd hem te sterk. En deze slavenschipper werd een kind des Heren. En hij werd bedienaar van het evangelie en heeft met vrucht mogen arbeiden in Londen in de 18e eeuw. Toen deze man bekeerd werd, toen had hij ook hoge verwachtingen. Toen had hij hoge plannen, grootse plannen. Toen heeft hij gedroomd van het heilig leven. Al zijn zonde zou hij van harte vaarwel zeggen. Al zijn boosheid zou hij van harte afleggen, want die God die hem zoveel onverdiende genade bewezen had, was die het niet waard dat hij voor hem zou leven? Maar een tijd later in zijn leven zegt hij het volgende, helaas. Mijn gouden verwachtingen zijn luchtkastelen gebleken. Ik heb tot nog toe als een arme zondaar geleefd. En ik geloof dat ik als een arme zondaar zal sterven. Heb ik dan iets gewonnen, zo vraagt hij. Ja, ik heb gewonnen wat ik liever niet zou hebben. Namelijk een toenemend bewijs van de bedriegelijkheid van mijn hart. Ik was beschaamd. Van mijzelf toen ik hem begon te dienen. En ik verwacht. En ik ben nog meer beschaamd van mijzelf nu. En ik verwacht dat ik het meest beschaamd zal zijn. Wanneer hij komt. Om mij tot zich te nemen. Maar zo voegt hij er aan toe. O wat verheug ik mij in hem. Omdat hij zich voor mij niet. Gaan. Wel, wie zulke taal mag spreken, die draagt toch het bewijs aan zich dat de Heere begonnen is met het werk der vernieuwing van binnen. Daar zijn alle elementen in aanwezig. Daar spreekt uit dat die man een veranderde verhouding tot de Heere gekregen heeft. Daar blijkt uit dat hij een reiniging in zijn inwendige mens ontvangen heeft. Een veranderde houding tegenover de zonde. Een veranderde houding tegenover de wet. Daar blijkt uit dat hij geen slaaf van de zonde meer is. Waarom zou hij het zo graag anders willen? Waarom haat hij de zonde? Omdat hij zijn God lief heeft. En waar dat gewerkt is, daar zal de God der verkiezing, ondanks karakter, ondanks de listen van de Satan, ondanks het inwonend verderf, tot voortwerken. Daar zal hij toch zorgen dat er vrucht komt. Zij het 30, zij het 60, zij het 100-voud, maar daar zal hij ervoor zorgen dat het belofte woord niet ter aarde valt, uw vrucht. Is uit mij gevonden. En hij die het begon, zal het voortzetten. Hier op aarde veel gebrek. Hier op aarde zijn al de hoge verwachtingen luchtkastelen. Hier op aarde krijgen we een toenemend inzicht in de bedriegelijkheid en de verdorvenheid van het hart. Hier op aarde moet de kerk des Heren nog zeggen, ik verfoei mij en doe berouw in stof en as. Maar er komt een tijd dat hij die het werk begonnen heeft, het voltooien zal. En dan zijn ze aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig als Christus. Zijn bruid gaat voorstellen aan zijn vader en zijn heilige engelen. Zonder vlek, zonder rimpel. Amen. We zingen Psalm 138, het vierde vers. Heere, andermaal mogen wij nog tot u komen en uw naam ootmoedig dankend erkennen voor de zegeningen ons nog weer verleend. U hebt ons ook in deze avond nog een ogenblik geschonken dat we met elkaar mochten zoeken de schriften te verstaan. Maar wat dan gepredikt is, Heere, wilt gij dat gebruiken als een instrument, als een middel in uw hand om ons innerlijk te onderwijzen. Geef dat uw volk en kinderen de lering uit mogen trekken, Heere. Het vermaan is tot hen gekomen om zich te benaarstigen, roeping en verkiezing vast te maken. De belofte is gekomen, want dat doende zult ge nimmer meer struikelen. En alzo zal u rijkelijk verleend worden de toegang in het koninkrijk van onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus. En indien deze dingen in u zijn en in u overvloedig zijn, ze zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van Christus Jezus. O Heere, geef dat deze dingen toch spreken mogen tot de ziel. Dat het maar niet teksten zijn die er staan en die we daar laten staan, maar dat het op het hart gebonden mag zijn en dat het vrucht mag dragen en dat er zo inderdaad werkzaamheden mogen zijn. O Heere, geef dat uw kinderen toch begeerig mogen zijn naar de voortgaande werking van uw geest, opdat zij meer en meer aan de beelden van uw Zoon Jezus Christus gelijkvormig mogen worden. Ach, dan zullen ze zichzelf nooit mee gaan vallen. En dan zullen ze in zichzelf niet groot worden. Dan leren ze wat Newton leerde. Dan leren ze meer en meer ook dat nieuwe bewijs van de bedriegelijkheid van hun eigen hart. En dan gaan ze zich meer en meer schamen over zichzelf. Maar dan komt er aan de andere kant toch ook meer en meer die vastheid. Die vastheid dat alles in u vast ligt. En dan mag er toch meer en meer ook beleefd worden het grote wonder dat gij, ondanks wat ze waren en wat ze blijven, toch dat grote genadewerk begonnen zijt. En dat u het voltooien zult, ja, dat u het volmaken zult. En dat er niets ongedaan blijft. Heren, wij bidden van u, laat de verkondiging van uw woord vrucht mogen dragen voor u en voor uw dienst. En wilt gij het leven van hen die nog onvruchtbaar zijn zo gaan bearbeiden, Heere, dat het anders mag worden. Bind het op het hart. Is dan gezegd tot de onvruchtbare vijgenboom, laat hem nog dit jaar. Maar dan staat er toch ook bij, en als hij dan nog geen vrucht draagt, dan zal ik hem namaals uithouden. Heere, dan kan het uitgesteld worden. Dan kan het nog eens uitgesteld worden, maar de dag komt waarop er geen uitstel meer zal zijn. En dat hangt boven het hoofd van elk die onvruchtbaar is in geestelijke zaken. Heere, bind die ernst op het hart en geef dat we tot u mogen vluchten, terwijl het nog het heden der genade genaamd wordt. Hoor ons, o God, als wij van u vragen of gij het alles wel wilt maken, door uw woord en door uw geest, ook in de week die wij zijn ingegaan, wil in bijzondere zin uw kinderen gedenken, Heere. Wilt gij hen veel doen bezig zijn met die voorbereiding voor het heilige avondmaal, met de waarachtige beproeving van onszelf. En wilt gij zelf in het hart leggen die hartelijke, die heilige begeerte om u te mogen ontmoeten aan uw tafel. Werk die honger en die dorst naar gerechtigheid, opdat er ook verzadiging mag zijn. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen het 6e vers van de 19e psalm.
Thank you.
gaat ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.